Ik mag met u het woord openen en dat wil ik allereerst graag doen bij het Oude Testament en wel bij het boek van de profeet Hosea. Hosea 2, vers 18 tot 22. Hosea 2, vers 18 tot 22. In die woorden die we lezen, is het God zelf die spreekt. Hosea 2, vanaf vers 18. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwigheid. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heere kennen. Het zal ten dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, luidt het woord des Heeren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. Dan zal ik haar voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over Lo-Ruhama. En tot Lo-Ammi zeggen... Gij zijt mijn volk. En zij zal zeggen, mijn God. De tweede lezing is uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En wel uit Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Ik wil u zeggen dat het een gedeelte is waardoor Paulus veel kritiek heeft gekregen. En nog veel kritiek krijgt. Maar wat ook heel vaak misbruikt wordt. Zeker de eerste tekst waar we mee beginnen. Alsof het zou gaan om een slavernij waarin de vrouw terechtkomt als ze in de relatie tot de man staat. Nou, dat is niet bedoeld. Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouwen lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dan nog één lezing en wel uit het laatste boek van de Bijbel. Dat wel, boek Openbaring, Openbaring 19 en daarvan vers 6 tot en met 10. Openbaring 6, 19, vers 6 tot en met 10. En in antwoord daarop gaan wij zingen, 115, kroont hem Jezus, de dierbare verlosser. En de kinderen gaan dan bij het zingen ook naar de kindernevendienst. Openbaring 19 vanaf vers 6. En ik hoorde een stem van een grote schare als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende, Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het lam. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, doe dit niet, ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen. Dit is het getuigenis van Jezus. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor vanmorgen komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 32. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Broeders en zusters, beste vrienden, misschien hebt u dat programma ook wel eens gezien voor de AVRO. Tussen kunst en kitsch. Ik moet eerlijk zeggen, mijn vrouw en ik zijn er nogal fans van, want we vinden het altijd leuk om te kijken wat voor schatten iemand heeft kunnen vinden. En gegarandeerd zegt zij dan altijd, zullen we ook eens even naar een rommelwinkel gaan? Want wie weet. Soms gebeurt het dat je daar iemand ziet aankomen met een kleinood of iets groters, wat van enorme waarde blijkt te zijn. Zo zelfs dat hij en de mensen eromheen, maar ook menig kijker stilvalt als de expert er iets van zegt en de prijs noemt. Zoveel? Dat had die persoon in kwestie helemaal niet gedacht. En vaak hoor je dan zo iemand zeggen, ik mag het wel gaan verzekeren. En er maar goed mee uitkijken als ik straks ermee naar huis ga. Nou, laat ik u zeggen, dat menig christen niet half weet wat ze met die zojuist gegeven tekst, de tekst voor de prediking van vanmorgen, in handen hebben gekregen. Wat daarvan de waarde is en de betekenis. Ze hebben geen flauwe notie vaak van wat het inhoudt. Weet u het? Dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Ik hoop dat aan het einde van de preek iedereen van ons zegt, net als diegene bij die expert die toen de waarde hoorde, zoveel. En dat hij het opbergt in zijn hart, het daar verzekert. En niet net alleen als Maria het overlegt, maar het ook uitdraagt en uitleeft. En meer nog, er naartoe leeft. Die expert achter die tafel in dat genoemde programma, die voert graag de spanning op. En die begint dan meestal met te zeggen, hebt u enig idee wat u in handen hebt hier? En soms zegt hij dan ook nog, zoiets kom je maar zelden tegen. Uitzonderlijk. Wel, dat is zeker zo voor wat de tekst van vanmorgen betreft en haar betekenis. Een betekenis voor u, voor jou, voor mij als christen. Deze tekst zegt alles van God in relatie tot de mens. Deze tekst geeft een blik achter Gods schermen, zou je kunnen zeggen. Deze tekst geeft een vooruitblik in de toekomst. En die tekst bedoelt het hier en nu te bepalen. Die persoon met dat kostbare voorwerp in dat programma kijkt die expert vaak verdwaasd aan als die zegt zoiets maar zelden te zijn tegengekomen. En je leest dan vaak op dat gezicht zoveel als En anders zegt de presentatrice Nelleke van der Krocht het wel. Maak het niet zo spannend, maar vertel eens wat het is. Ja, en dan volgt de uitleg en de toelichting. Net als nu. De man die deze woorden spreekt, doorgeeft, is Paulus. Toen hij de betekenis van deze woorden ontdekte, besefte hij dat hij een geheimenis, in het Grieks mysterium, in handen had gekregen. Dat hem dat was onthuld. Niet zomaar een geheimenis. Nee, hij zegt zelfs in het Grieks een mega groot geheimenis. In die dagen van Paulus was dat begrip geheimenis, mysterium, mystiek en occult geladen. En ik neem aan dat u weet wat dat betekent, occult. Vanuit de duisternis geladen. En het was alleen maar bestemd voor ingewijden. We moeten dan denken aan de vele mysteriegodsdiensten die er in die tijd waren. En de gnostiek die meer en meer opdrong, zelfs al in de eerste christengemeente van toen. Alleen via bijzondere wegen was na inwijding het betreffend mysterie toegankelijk. Maar als Paulus dit begrip zo gebruikt, dit zo negatief geladen begrip, dan gaat hij het duidelijk positief laden en uit die negatieve context weghalen en het verkondigen als een toegankelijke zaak voor een ieder. Alleen, je hebt wel degelijk openbaring nodig. Onthulling. De naam van dat laatste Bijbelboek, Apocalypsis. Onthulling, openbaring van de kant van God. Nou, die openbaring, dat weet u, heeft hij gehad. Denk maar aan wat hem overkomen is. Vervolging blazend op de weg naar Damascus. Hij moest er wel hoog gezeten van het paard af. Wij uiteindelijk ook willen we openstaan voor wat God hier wil laten zien. De verheerlijkte Christus onthulde Paulus uiteindelijk niets minder dan Gods plan met de mens. En let op wat ik nu zeg, ik geef de datering van de inhoud. Een plan dat God, nota bene, zich had voorgenomen voor de grondlegging der wereld. Laat dat dus even doordringen. Voordat er nog maar iets was, nog maar iets geschapen was, had God dit plan. En het is een plan dat voortgekomen is vanuit overleg. Overleg in de drie-eenheid. Vader, de Zoon en de Heilige Geest spraken. Laat ons mensen maken. Het plan van de drie-enige God niet alleen met de mens en om de mens, maar met de mens in de relatie tot zijn Zoon, Jezus Christus. Dringt het tot ons door wat er gezegd wordt. Met de mens. Met de mensheid. Dat was Gods oorspronkelijke doel. Hij heeft ons, zegt Paulus. En ik vind dat een schitterende tekst. Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons immers. Al was het de gewoonste zaak van de wereld. Dat iedereen eigenlijk wel zou kunnen bedenken. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Laat het goed tot ons doordringen. Gods onthulling. Die openbaring van de verheerlijkte Christus aan Paulus. Wanneer die begint? Die begint op het moment dat Paulus moordblazend de gemeente vervolgt. Wat vroeg Jezus aan Paulus toen nog Saulus? Zei hij, Saul, Saul, waarom vervolg je mijn gemeente of de gemeente? Nee, hij zei, waarom vervolgt gij mij? Ziet u hierin dat in hem van Efeze 1 vers 4. De gemeente als Christus en Christus zijn als één bedoeld. En ineens heeft Paulus het gezien meer begrepen wat de schepping van die eerste mens, zoals opgetekend in Genesis, bedoelde. En laat ik dat hier ook maar zeggen. Ik denk dat wanneer je, om welke reden dan ook, gaat twijfelen aan de betrouwbaarheid van dat allereerste boek Genesis en met name van de schepping, en je ziet dat zelfs in evangelische kring gebeuren, dan trek je in feite Gods plan aan flarden. Dan logen je in feite Gods bedoeling. Man en vrouw, schiep hij hen. Paulus zag en begreep dankzij openbaring wat eeuwenlang verborgen was gebleven. Waarna, zoals later in het Nieuwe Testament gezegd wordt, profeten hebben geforst en engelen hebben geprobeerd een blik in te slaan. Namelijk, wat God voor had. Zoals de Bijbel het wel benoemt, het welbehagen van zijn wil. Kom je aan Genesis, dan kom je aan het welbehagen van zijn wil. Wij zeggen ook wel eens, je zou kunnen zeggen, hij onthult de zin van het bestaan. En met die vraag naar de zin van het bestaan, de zin van het leven, wordt elk weldenkend mens, soms al heel jong, soms helaas pas heel oud. Maar elk weldenkend mens wordt daarmee geconfronteerd. Het is een onontkoombare vraag. Het is een vraag die al eeuwenlang filosofen heeft beziggehouden. Wat is de betekenis van het leven, de zin van het bestaan? En menig filosoof staarde of staart zich blind op eigen, telkens weer loos blijkende bedenksels. Of ze moeten een hunner, Jean-Paul Sartre, nageven dat je de zinvraag van het bestaan alleen maar kunt beantwoorden als je een eeuwig en oneindig oriëntatiepunt hebt. Dat klinkt duur. Maar dat betekent zoveel als, je moet een vast punt hebben, wat niet verandert, waar je vanuit en waar je naartoe redeneert. Anders kom je nergens, is het loos. Volgens velen in navolging van die Sartre, is dat oneindig en eeuwige oriëntatiepunten niet. En dus is het leven in plaats van zinvol, zinloos. Met dat je als mens geboren wordt, word je in feite geboren om dood te gaan. Ja, je bent daar al mee bezig zodra je huilend op deze wereld komt. Waarvoor dient het bestaan hier eigenlijk? Waarom man en vrouw en als resultaat van intiem samen zijn van die twee een mens zonder zin? Man en vrouw schiep hij hem. En wat koop ik ervoor als mens? De zinvraag van het bestaan wordt wel opgesplitst in drie subvragen. Misschien hebt u ze wel eens gehoord. Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? Waar ga ik naartoe? Is dat niet het geheim dat ieder wat graag zou willen ontrafelen? Nou, in die gekozen tekst ligt het antwoord. Het mysterium is onthuld. Terug naar wat we tot nu toe gevonden hebben. God de eeuwige en oneindige heeft van voor de grondlegging der wereld de mens, u, jou, mij, elk mens, gedacht en gewild. Ik zie daar een kinderwagen. Dan te bedenken dat er ouders kunnen zijn die tegen een kind zeggen, ja, je had er eigenlijk niet moeten zijn. Dat er zelfs mensen zijn die zo ver gaan dat ze overgaan tot abortus. En het lijkt wel schering en inslag dat er babylijkjes in tuinen worden gevonden. dan te bedenken dat deze tekst in feite zegt wat er ook in Efes 4 staat. God heeft de mens gedacht en gewild. In uw boek stonden ze de geschreven dagen toen er nog geen van geformeerd was. Wat een geweldig woord. Wat een geweldig iets om dat te bedenken naar zo'n kleine. De mens is voor de grondlegging der wereld bedoeld en bestemd voor een eeuwige relatie met de Zoon van God. Maar wat deed de mens? De allereerste mens en in navolging wij ook. De eerste mens kiest vlak na de schepping zijn eigen weg. Een weg die van God afleidt. Een weg van Gods doel af. En niet voor niets dat zonde ook betekent Gods doel missen. Maar God is, wat zijn voornemen van voor de grondlegging der wereld aangaat, onberouwelijk. Het blijkt dat hij het scenario van de val van de mens had voorzien. En dat daarom de Bijbel ook spreekt over het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Beginnen we even met dat kunst- en kiesprogramma in gedachten. Over wat je van waarde kunt hebben. Beginnen we de waarde van de tekst te vatten? En we zijn er nog niet. Is het leven zinloos? Het leven zonder een herstelde relatie met God is absoluut volslagen zinloos. Het loopt dan definitief uit in de dood. Er is geen enkele zinvolle invulling aan te geven, wat je ook bedenkt. Maar God liet en laat het werk van zijn handen niet varen. Hij gaf zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En vul dan je eigen naam erin. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Wie kent die tekst niet? Kennen we die tekst echt? Met een streep onder dat woordje kennen. Het is God die door de mond van de profeet Hosea zegt in hoofdstuk 4, vers 6. Mijn volk, niet de wereld, mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Kennen. En in het kader... Waarvan spreekt God deze woorden door de mond van Hosea? In het kader van de relatie tussen God en zijn volk Israël. Toen. En ook dat Israël van nu. Dat Israël toen was overspelig. Ze, zoals God het zegt, hoereerden. Ze bekenden God niet. Had niet enkel een relatie met hem. De bruid was de bruidegom ontrouw. En dat lokt bij God de uitspraak uit. Lo ami, niet mijn volk. En daarom geldt voor dit volk, en ik bind dat zeker de Israëlliefhebbers echt op het hart. Want sommigen gaan in de liefde voor Israël zover... dat ze het boven elke wet en elke evangelie stellen. Voor dit volk geldt op dat op deze dag dezelfde weg terug als voor elk mens. Buigen bij het kruis. Belijden en verootmoedigen. Bekeren op grond van het offer van Christus verlost worden. Punt? Nee. En juist daar blijkt het gebrek aan kennen, aan kennis, van zoveel die zich met de naam Christus vieren. Misschien zegt u in alle vrijmoedigheid, ik ben verlost. Ik ook. Maar ik zeg graag Petrus na. Ik ben verlost tot wedergeboren, tot een levende hoop. En wat is die hoop? En dan kom ik weer bij de tekst van Efeze 5, vers 32. Het geheimenis dat groot is. De mens is bestemd voor Christus. Maar wie weet dat binnen de gemeente niet? Neem zeker aan dat u dat ook weet. En toch, als je kijkt naar de doorsnee Christen, naar zijn leven, zou je bijna kunnen zeggen dat de meeste christenen er niet veel van begrepen hebben. Zeker niet als het gaat om de praktijk van het leven. En zo zitten we bij het tweede deel van de zinvraag. Wat doe ik hier? Ik heb gezien waar ik vandaan kom. Ik kom uit de wil en de gedachten van God. Wat doe ik hier? Leven de meeste christenen hier, helemaal als het gaat om de zelfs in evangelische kring al minder heet wordende ethische hangijzers, niet net als de wereld? Wie de ogen voor het grote geheimenis opengaan, zal zien dat zaken als een relatie met een ongelovige, dat wil zeggen een verkering hebben als wedergeboren iemand met iemand die niet gelooft, samenwonen, en we weten wat dat inhoudt, seksualiteit voor het huwelijk, gelijkslachtig zich richten en uiten, dat is een beter omschrijven voor wat de Bijbel afwijst dan homoseksualiteit, echtscheiding, zaken zijn die in het licht van het grote geheimenis, maar van één kant kunnen worden uitgelegd. Namelijk, vanuit het licht van de betekenis en de inhoud van Efeze 5, vers 32. Het is van daaruit dat Paulus nadrukkelijk positie heeft gekozen in al deze ethische kwesties, als ook in andere. De vraag, wat doe ik hier, kan dan ook alleen maar beantwoord worden met leven vanuit en naar Gods woord. Wat dat inhoudt? Dat we meer en meer op Christus gaan lijken. Op hem die niet voor niets gezegd heeft, dit is degene die mij lief heeft. Die mijn woord, mijn geboden bewaart. Mijn leven hier is een groeien naar het doel van God. En dat brengt bij het derde deel van de zinvraag en tegelijk bij de inhoud, zou ik willen zeggen, van de tekst. Waar ga ik naartoe? Dit geheimenis is groot, maar Paulus zag in de schepping van de mens als man en vrouw, opgetekend in Genesis, Gods oorspronkelijke doel als een blauwdruk weergegeven. In die schepping had God zijn plan verborgen, als het ware. De geschapen man en de geschapen vrouw waren voor elkaar bestemd. Een bestemming die God zelf bevestigde in hun huwelijk. Hij, God zelf, bracht hen samen. Eerste huwelijk werd door God gesloten. Dit huwelijk was de blauwdruk van Gods oorspronkelijke doel. De mens bestemd voor Christus. Bruid voor de bruidegom. De verloste mens, de gemeente. Bestemd nogmaals als bruid voor de bruidegom. Wij worden straks naar hem gebracht. Als die laatste bazuin klinkt, Dan zullen de graven opengaan van hen, luister goed, van hen die in Christus gestorven zijn. En wij, als we dan nog leven, plaatsvindt op dat moment dat we er nog zijn, zullen samen met hen opgenomen worden, hem tegemoet in de lucht. Op naar het bruiloftsmaal van het Lam. Waar ga ik naartoe? Ik ben op weg naar de grootste bruiloft ooit. De bruiloft van het Lam en mij. Ben ik dat? Bent u dat? Ben jij dat? Want neem het niet als een vanzelfsprekendheid aan. Het is echt niet eens behouden, altijd behouden. Er wordt duidelijk in de Bijbel gezegd dat je je doel zelfs nog kunt gaan missen. Zie toe. Paulus zegt niet voor niets. Ik zie toe op mezelf dat ik niet naar anderen gepredikt heb, misschien zelf afgewezen ga worden. En hij zegt pas tegen het einde van zijn leven, nou weet ik het zeker. Nou ligt voor mij klaar. Hij kan terugzien op een leven wat hij geleefd heeft in hem. En hij kan een beroep doen op het verzoenend bloed. Het hangt namelijk wel degelijk af van hoe het tweede deel van de zinvraag praktisch door mij wordt ingevuld. Wat doe ik hier? Ik mag verlost heten. Maar als het niet komt tot verlost tot, wedergeboren tot, dan mis ik de boot. De huwelijksboot. Wordt Christus echt meer en meer in mij zichtbaar? Verander ik naar hetzelfde beeld van ogenblik tot ogenblik? Intussen is elk christelijk huwelijk een afspiegeling, een metafoor van Gods oorspronkelijke doel. En een christelijk huwelijk wil hier zeggen een huwelijk tussen een wedergeboren man en een wedergeboren vrouw. Maarten Lloyd-Jones merkte mijnziens terecht op, al het andere is geen huwelijk. Wordt het grote geheimenis in en door die relatie zichtbaar? Dan kom ik toch heel even bij wat ik zei bij het beginnen te lezen van Efeze 5, de kritiek op Paulus. Daar wordt er wel gezegd, vrouwen, je moet je man onderdanig zijn. Dus precies, eigenlijk bijna moslimachtig achter de man aanlopen. Keurig in de pas. Dan heb je er niets van begrepen. Voor God is nog man, nog vrouw. In hem is gelijkheid alleen. Er is het verschil wat je ook ziet tussen Christus en de gemeente. We zijn samen één. Maar de gemeente kan alleen maar zeggen, dank u. Dat hoeft God niet te zeggen. En de man, als hij zijn relatie bekijkt, moet eens goed bedenken wat Paulus zegt. Heb je vrouwen lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad? Zouden er geen blijf van mijn lijfhuizen zijn. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. Welke plaats neem ik in? Elke afwijking hier van wat Gods woord direct of indirect zegt over het huwelijk. En denk dan vooral aan de zojuist genoemde ethische zaken. Is niets minder. Ik noem het toch nog maar even. Een relatie hebben met een ongelovige. Samenwonen. Seksualiteit voor het huwelijk. Dat verkeerde begrip homoseksualiteit. Echtscheiding. Is in feite niets minder dan een aanval op hem. Een in twijfel trekken van zijn doel en zijn bedoeling. Hoe fraai ethisch ook verpakt. We hebben, wanneer we vanuit het woord van God de huidige situatie bekijken, uitdrukkelijk te maken met een aanval vanuit het rijk van de duisternis. Dat wil zeggen van Satan zelf. Op Gods heiligheid. Hoe graag wil de duivel zijn nederlaag op Golgotha, de zoon van God, En zo God zelf kwetsen. Door het huwelijk tussen man en vrouw als afspiegeling van de toekomstige bruiloft tussen het lam en de gemeente, tussen Christus en de gemeente. En dat is inclusief Israël, want op Golgotha is de scheidsmuur weggebroken. Te onteren en te besmeuren. Door niet-bijbels te verantwoorden relaties en handelingen als toelaatbaar te propageren. En nog steeds klinkt door die propaganda van vandaag die stem van de slang. God heeft zeker wel gezegd. God heeft zeker wel gezegd. Staat dat zo in de Bijbel? Is dat zo? God zegt echter door de mond van Paulus, dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Hoe kostbaar. Zoiets kom je niet zelden tegen, nee, zoiets kom je nergens anders tegen. Zoiets kom je nergens anders tegen. En wat het waard is, eeuwig leven, eeuwig perspectief. Bijbels perspectief. Daar hebben we in de tekst Gods grote plan met het leven van elk mens. Dus ook van u, jou en mij. In relatie tot Jezus Christus. Zijn plan met Jood en Heiden. En de uitleg en betekenis van het doel van en met elk leven. Niets minder dan het antwoord en de invulling van de zinvraag van het bestaan en dat op basis van niet een, maar het eeuwig en oneindig oriëntatiepunt, Jezus Christus. Hij is, hij was en hij zal komen, de Alpha en de Omega. Zie het Lam Gods. Maakt het ons stil? Stil voor God? Zeggen we zoveel? Het is nu tijd om te beseffen wat ons is toevertrouwd. En om hoe ga ik ermee om? In dat programma van Kunst en Kiets wordt vaak gevraagd hoe iemand aan dat kostbare voorwerp is gekomen. Wat het inhoudelijke van deze tekst betreft, kunt u dan naast zeggen, dat heb ik uit genade op grond van het offer van Golgotha aangereikt gekregen. Toen ik boog bij het kruis en me overgaf om meegekruisigd te zijn. Nu besef ik hoe rijk ik ben. Waarvoor bestemd als bruid voor Christus. Welke plaats krijgt dan tot in de dagelijkse praktijk van mijn leven dit woord? Is het nu niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij? Hoor, ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw, gij zult de Heere kennen. Een geweldig woord toen en nu voor Israël. Maar dankzij Golgotha, dat wegbreken van de muur die scheiding maakte, ook voor ons. Niet meer lo ami, niet mijn volk, maar ami, mijn volk. Tenminste, als je gebogen hebt en leeft naar zijn woord. Zit er iemand, misschien vanmorgen hier, op een ethisch niet bijbels te verantwoorden weg? Bekeer u dan, nu het nog kan. Bid u het eelt op de knieën voor hen die u lief en dierbaar zijn, die op een dergelijke doodlopende weg zich bevinden op dit moment. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine, geldgierig, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. En hij zei het op mij. Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En hij zei het op mij. Dit zijn de waarachtige woorden van God. Kostbaarder kan het niet. Dat de Heere onze ogen daarvoor openen. Amen.